Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij de naam van geschonken, of bij de voetganger rijkelijk vermenigvuldigd van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 62, vers 5. Naar het woord van God uit het boek Jozua, het zevende hoofdstuk.
Maar de kinderen Israëls overtraden door overtreding met het verbannene, want Achan, de zoon van Karmi, den zoon van Zabdi, den zoon van Zera, uit een stam van Juda, nam van het verbannene. Toen ontstak de toorn des Heren tegen de kinderen Israëls. Als nu Jozua mannen zond van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Aven ligt, aan het oosten van Bethel, zo sprak hij tot hen, zeggende, trek opwaarts en bespied het land. Die mannen nu trokken op en bespieden Ai. Daarna keerden zij weder naar Jozua en zeiden tot hem, dat het ganse volk niet optrekken, dat er omtrent 2000 mannen, of omtrent 3000 mannen optrekken om Ai te slaan. Vermoei daarheen al het volk niet, want ze zijn weinigen. Alzo trokken derwaarts op van het volk omtrent 3000 man, welke vloden voor het aangezicht der mannen van Ai. En de mannen van Ai sloegen van dezelfde omtrent 36 man, en vervolgden hen van voor de poort tot Sebarim toe, en sloegen hen in een afgang. Toen versmolt het hart des volks en het werd tot water. Toen verscheurde Jozua zijn klederen en viel op zijn aangezicht ter aarde voor de ark des Heren tot een avond toe. Hij en de oudsten Israëls, en zij wierden de stof op hun hoofd. En Jozua zeide, ach Heere, Heere, waarom hebt gij dit volk door de Jordaan ooit doen gaan, om ons te geven in de hand der Amorieten, om ons te verderven, of dat wij toch tevreden geweest en gebleven waren aan gene zijde van de Jordaan. Och Heere, wat zal ik zeggen, nademaal Israël voor het aangezicht zijner vijanden der nek gekeerd heeft? Als het de Canaanieten en alle inwoners des lands horen zullen, zo zullen zij ons omsingelen en onze naam uitroeien van de aarde. Wat zult gij dan uw grote naam doen? Toen zeide de Heere tot Jozua, sta op, waarom ligt gij dus neder op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd, En ze hebben ook mijn verbond, het welk ik hun geboden had, overtreden. En ook hebben zij van het verbannene genomen, en ook gestolen, en ook gelogen, en hebben het ook onder hun gereedschap gelegd. Daarom zullen de kinderen Israëls niet kunnen bestaan voor het aangezicht hunner vijanden. Zij zullen de nek voor het aangezicht hunner vijanden keren, want ze zijn in de ban. Ik zal voortaan niet meer met uw lieden zijn, tenzij gij de ban uit het midden van uw lieden verdelgt. Sta op, heilig het volk en zeg, heilig u tegen den morgen. Want alzo zegt de Heere de God Israëls, daar is een ban in het midden van u, Israël. Gij zult niet kunnen bestaan voor het aangezicht uw vijanden, totdat gij den ban wegdoet uit het midden van u. Gij zult dan in de morgenstond aankomen naar uw stam. En het zal geschieden, de stam welke de Heere geraakt zal hebben, die zal aankomen naar de geslachten. En welk geslacht de Heere geraakt zal hebben, dat zal aankomen bij huisgezinnen. En welk huisgezin de Heere geraakt zal hebben, dat zal aankomen man voor man. En het zal geschieden, die geraakt zal worden met een ban, die zal met vuur verbrand worden, hij en al wat hij heeft, omdat hij het verbond des Heeren overtreden heeft, en omdat hij dwaasheid in Israël gedaan heeft. Toen maakte zich Jozua des morgens vroeg op, en deed Israël aankomen naar zijn stammen, en de stam van Juda werd geraakt. Als hij het geslacht van Juda deed aankomen, zo raakte hij het geslacht van Zari. Toen hij het geslacht van Zarhi deed aankomen, man voor man, zo werd Zabdi geraakt. En als hij diens huisgezin deed aankomen, man voor man, zo werd Achim geraakt, de zoon van Karmi, den zoon van Zabdi, den zoon van Zera, uit de stam van Juda. En toen zeide Jozua tot Achan, mijn zoon, geef toch den Heere den God Israëls de eer, en doe voor hem belijdenis, en geef mij toch te kennen wat gij gedaan hebt, verberg het voor mij niet. Achan nu antwoordde Jozua en zeide, voorwaar, ik heb tegen den Heere den God Israëls gezondigd, en heb alzo en alzo gedaan. Want ik zag onder den roof een schoon, sierlijk, Babylonisch overkleed, en 200 sikkelen zilvers, en een gouden tong, welke gewicht was 50 sikkelen. En ik kreeg lust daartoe, en ik nam ze, en zie, ze zijn verborgen in de aarde, in het midden mijner tent, en het zilver daaronder. Toen zond Jozua boden heen, die tot de tent liepen, en zie, het lag verborgen in zijn tent, en het zilver daaronder. Zij dan namen die dingen uit het midden der tent, en ze brachten ze tot Jozua en tot al de kinderen Israëls, en zij stortten ze uit voor het aangezicht des Heeren. Toen nam Jozua en gans Israël met hem, Achan, den zoon van Zera, en het zilver, en het sierlijk overkleed en de gouden tong, en zijn zonen, en zijn dochteren, en zijn ossen, en zijn ezelen, en zijn vee, en zijn tent, en alles wat hij had. En hij voerden ze naar het dal Achor. En Jozua zeide, hoe hebt gij ons beroerd? De Heere zal u beroeren te deze dagen. En gans Israël stenigde hem met stenen, en zij verbrandden hen met vuur. En ze overwierpen hen met stenen. En ze richtten over hem een grote steenhoop op, zijnde tot op deze dag. Alzo keerde zich de Heere van de hittigheid zijn stoorns. Daarom noemde men de naam die plaats het dal van Achor, tot op deze dag toe.
Verootmoedigen wij ons nu voor het aangezicht des Heeren en bidden hem om zijnen zegen. Heere, wij mogen voor de tweede maal op deze uw dag rondom uw woord vergaderd zijn. om dan samen te luisteren naar een van uw goddelijke geboden, die gij ons gegeven hebt, opdat we onze zonde recht en grondig zouden kennen, en ons voor uw aangezicht van harte verootmoedigen, verzoening zoekende in hem, die ook voor dit gebod genoeg gedaan heeft, toen hij het uitriep, men eist van mij, daar ik mij onschuldig ken, het geroofde weer, ik moet voor voldoening zorgen. Maar ook zijn we samengekomen rondom dit woord om, staande bij de plaats waar u het geroofde weer gegeven hebt, met een dankbaar hart ook dit goddelijk gebod te betrachten, uit liefde tot u en tot de naasten. Heere, ook ditmaal smeken wij om het onmisbaar licht van uw heilige geest te mogen ontvangen bij de in luisteren en in spreken. Wil u onze harten zo openen, dat we het licht van uw woord in de schuilhoeken van ons hart zouden zien binnendringen, opdat onze verborgen overleggingen openbaar kwamen voor u den Heere, en dat wij, eer het besluit baren, want als kaf gaat de dag voorbij, ons als schuldenaren voor uw aangezicht wisten, en ook ten opzichte van dit gebod verzoening vonden in hem, die gezegd heeft, al onze overtredingen te zullen uitdelgen als een nevel, en onze ongerechtigheden niet meer te zullen gedenken. Heere, wie is de man die ook ten opzichte van deze zonde kan zeggen rein te zijn van hart? Wij allen hebben tegen u geboden en ook tegen dit gebod zwaar en menigmaal overtreden. In ons aller hart leeft ook telkens weer die heilloze begeerte naar vermeerdering van goed en geld en eer en aanzien en alles wat bij de schatten van deze wereld hoort, omdat we ten diepste gebrek hebben aan dat levende geloof wat zich in u vermaakt. Heere, u hebt eens gezegd tot uw discipelen en daarin ook tot ons, waar uw schat is, al daar zal ook uw hart zijn. En als we nu eens nagaan waar ons hart zoal mee vervuld is, de meeste uren van de dag, dan moeten we eerlijk zeggen dat het niet in de hemel is. Dat het niet zo vervuld is met u, dat we kunnen zeggen, ja, uit de overleggingen van mijn hart weet ik dat mijn schat in de hemel moet zijn. Heere, daarom moeten we ons bij u aanklagen en voor u verootmoedigen, want dan staan we niet recht voor u. Dan is onze begeerte veel meer naar de dingen die voorbij gaan. Dan is ons hart zo boordevol, soms zelfs nog in uw huis, met al die dingen die betrekking hebben op het goed van deze wereld, waarvan u gezegd hebt, kleingelovige, bekleed mijn Vader in de hemel niet de leliën met schoonheid, en zal die niet veel meer u kleden? Al deze dingen zoeken de heidenen. Heere, dan zijn we in de praktijk van ons leven niet veel meer dan zulke blinde heiden, die nooit gehoord heeft van de eeuwige gelukzaligheid en van de vrede met u. We doen daarvoor belijdenis aan uw troon en we vragen van u of gij ons verlossen wilt van deze zonden, of u ons als vaders en moeders, als jongens en meisjes, als kinderen een schat wilt geven in den hemel, of dat daar ons hart naar heen zou trekken. We zouden niet zo teleurgesteld worden als tegenheden ons pad kruisen, als het kruis ons drukt, want dan zouden we altijd weten dat de wereld voorbij gaat met alles wat erin is. We zouden vaak niet zo moedeloos zijn als we de gunst van u meer zochten dan de gunst van de mensen en de schatten van de hemel om ons daarin te verblijden. De gemeenschap met u, o eeuwige God, en van uw lieve Zoon Jezus Christus, die nooit een poging gedaan heeft om goed te vergaderen, integendeel, die het ons toegeroepen heeft. Ik ben, de vossen hebben holen, maar de vogelen, en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet, waarop hij het hoofd kan nederleggen, die arm geworden is, terwijl hij toch bezitter was van hemel en aarde, die zich vernederd heeft in de gestalte van een dienstknecht, en ons aller slaaf geworden is, die zich liet vernederen tot in de diepten der hel, om de eeuwige schatten te verwerven door uw lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid, door uw onderhouding van de wet en door het dragen van de straf die op de overtreding gekomen is. O Heere, geef ons daar meer van te ervaren. Doe ons dan toch bij u schuilen. Leer ons leven uit uw onvergankelijke goederen, vergeving van zonde, heiligheid en eeuwig leven, dat we daarna zouden jagen gelijk Paulus. Heere, hebt ook medelijden en ontferming met al degenen die uw woord niet kennen en die zich groot maken op geweld en op roverij. De volkeren die uw naam niet kennen, die oorlogen ontketenen om de schatten van deze aarde, de schatten uit de bodem, de schatten uit de zee, de schatten uit het luchtruim. U kent al de dwaasheid der mensen waar oorlogen om gevoerd worden, waar duizenden om vernield worden. Heere, u mocht ook met het licht van uw heilige wet de duisternis der aarde verder willen bestrijden, opdat ook de heidenen zouden komen tot de kennis van uw waarheid. Wij bevelen daartoe ook de arbeid der liefde die daartoe verricht wordt, u aan. Sterk u ze, Heere, en gort ze alle aan met kracht van uw geest, om staande te blijven in de duisternis en in de grote strijd van de machten die zich verzetten tegen de komst van uw koninkrijk. Heere, laat ze het mogen weten dat de steen zonder handen afgehouwen voort zal gaan, totdat hij de ganse aarde bedekken zal, opdat ze daaruit hun kracht zouden mogen putten. Dan is het geen hopeloze zaken, dan is het geen taak waarvan de uitkomst nog lang niet zeker is, maar dan mogen ze weten, meer dan overwinnaars, niet te worden, maar te zijn, door de kracht van u, die hun daartoe bekwaam maakt. Heere, laat ook in deze avond uw gemeente gezegend worden, door ons nauwer aan uw woord en aan uw waarheid te verbinden. We weten het wel, we weten het al lang, en we hebben het al zo dikwijls gehoord, maar ons hart is zo hard, en we hebben de gedurige onderwijzingen van uw geest nodig, om het telkens weer opnieuw bij te leven, want anders dan doen we ook net als David, dan dwalen we van u af gelijk een schaap in het rond, en dan hebben we onbedacht onze herder verloren. En eer dat we het weten, liggen we als een koude, uitgeleefde, afgezworvene, zonder geestelijke warmte, verwelkt en verdot op de aarde. Heere, laat uw wet onze gedurige vermaking zijn, en laat ons daarin al ons heil mogen stellen, onze blijdschap mogen putten, om in de betrachting daarvan u te vrezen en onze naasten te dienen, op de plaats en naar de wijze waarop u dat behaagt. Gedenk u aan allen die thuis moesten blijven, aan al onze zieken die in de ziekenhuizen zijn, die broeder die aanstaande weken ernstige operaties zal moeten ondergaan. Heere, help u hem en behoud hem in het leven, spaar hem voor zijn vrouw en voor zichzelf en voor ons als uw gemeente. En geef dat hij niet beschaamd zou worden in zijn vertrouwen op u, maar versterk het nadat hij weet dat hij behoeft, nadat u weet dat hij behoeft. O, die oude broeder Roskam, die aan de poorten van de dood ligt, Heere, help u hem en staat u aan zijn zijde en vat u hem bij de rechterhand en ga u met hem. Hef u zijn hoofd omhoog, verlevendig zijn hoop. Laat de liefde vurig zijn en schenk hem de overdekking van uw heilige geest. Laat de duivel hem niet beschadigen op die laatste reis, maar wil gij met hem zijn en hem veilig brengen daar waar geen inwoner zeggen zal ik ben ziek, opdat hij daar zijn wens zou mogen verkrijgen en in de eeuwige beschutting van uw armen zou mogen zingen van het heil door u ook voor hem bereid. Zegen hem met allen die hem omringen en sterk ze, Heere, nadat u weet dat ieder behoeft. Heere, gedenk u ook aan allen die rouw dragen, die in moeite en eenzaamheid hun weg gaan. Sterk u ze, de weduwnaren en de wezen en de weduwen, wees ze allen nabij. Wil u met uw kerk en uw knechten zijn, wil u met ons land en volk zijn, met onze overheid in deze dagen waarin het gezag betwist wordt en waarin uw woord miskend wordt als het enige regel, de enige regel van leven en zaligheid. Breng ons als volk terug naar de oude paden. Heere, zie ook zegenend uw dienstknecht aan in deze avond. God u hem aan met getrouwheid, laat hij leven, opdat hij u prijzen, ook in de verkondiging van dit woord. Opdat zo de roem van uw naam heerlijk worden en onze ziel mocht drinken uit de fontein des levens. En we blijmoedig onze weg mochten voortgaan, wetende dat u ons leiden zult naar uw raad. En dat we daarna in uw heerlijkheid worden opgenomen. Geef ons dat vertrouwen. Beschaam de Satan. Neem het ongeloof weg. Schenk ons de kracht van uw geest tot het waarachtig geloof om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 37, het vierde vers. Willen prediken is naar aanleiding van zondag 42 uit Jozua 7. Zondag 42, vraag 110 en 111 met de antwoorden. Wat verbiedt God in het achtste gebod? Zo vraagt ons vraag 110. Het antwoord zegt, God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, terwijl ik de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen, waarmee wij het goed van onze naasten aan ons denken te brengen. Het zij met geweld, of schijn des rechts, als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel van God verboden. Daarboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Vraag 111 vraagt, maar wat gebiedt God u in dit gebod? Het antwoord zegt dat ik het nut van mijn naaste, waar ik kan en mag, bevorder. Met hem al zo handel als ik wilde, dat men met mij handelde. Daarboven ook dat ik trouw arbeide, opdat ik de nooddruftigen helpen kan. Deze 42e zondagsafdeling spreekt ons dus over het achtste gebod. Het achtste gebod, en we letten dan aan de hand van Jozua 7... op de overtreding van dit gebod, op de ontdekking van deze overtreding, op de straf die op deze overtreding volgt, en ten laatste ook op de opdracht waarmee dit gebod tot ons komt. Dus het achtste gebod, we letten op de overtreding hiervan, op de ontdekking van deze zonde, op de straf van deze zonde en op de opdracht die dit gebod ons geeft. Ja, ik wil vanavond een klein beetje van de gewone regel afwijken misschien, en dan in zonderheid de overtreding van dit gebod, en ook de andere punten die ik net genoemd heb, aanwijzen uit Jozua 7. Dit zevende hoofdstuk van Jozua tekent ons in zonderheid, de diefstal als een zonde van het ongeloof. Natuurlijk, elke zonde, welke zonde ook, is een gevolg van het ongeloof. Maar diefstal wel in zonderheid, omdat een dief met zijn daden spreekt geen vertrouwen te hebben in Gods zorg. Daar gaat het om. U bent het wel met mij eens, als we altijd zouden geloven dat God voor ons zorgt zoals hij beloofd heeft, dan zouden we nooit stelen. Dat begrijpt u wel. Een dief, die is bang, die gelooft niet dat God voor hem zorgt. Die neemt zijn eigen recht in hand en die wil voor zijn eigen zaakje zorgen. Stelen, en dat zien we ook duidelijk in dit zevende hoofdstuk van Jozua, dat zegt de Heer ook uitdrukkelijk, dat is een zonde tegen Gods verbond. Want in het verbond, daar heeft de Heer niet alleen beloofd voor onze ziel te zullen zorgen, maar in het goddelijk verbond ligt ook de welstand van ons tijdelijk leven besloten. En iemand die steelt, die zegt, ik ken u niet, ik heb nooit van u gehoord, ik weet niet dat er een verbond is waarin gij beloofd hebt mij te zullen onderhouden, niet alleen naar mijn ziel, maar ook naar mijn lichaam. Dat zegt de Heer ook nadrukkelijk in dit hoofdstuk. Israël heeft gezondigd en hebben ook mijn verbond, het welk ik haar geboden had, overtreden. En ook hebben zij van het verbannene genomen en ook gestolen en ook gelogen. En hebben het ook onder haar gereedschap gelegd, zegt de Heer in het 11e vers van dit zevende hoofdstuk. Nu laat ons een blik slaan in deze geschiedenis. Jericho is pas genomen. Jericho was de sleutelstad van Kanaan. En Jericho is door het geloof genomen. Dat is duidelijk openbaar gekomen. Het volk moest met de ark in het midden 7 dagen rond de stad trekken. En op de 7e dag zelfs 7 maal. En dan op de juiste tijd, de tijd door Jozua bepaald, wanneer hij zou zeggen, juich, dan zou al het volk als een enige juichen. Alsof ze de stad reeds ingenomen hadden. Want juichen, dat doe je toch niet als je opmaakt tot de strijd. Juichen, dat doe je niet als je voor een sterke vestingstad ligt, waar je nog helemaal niet van weet of je wel die stad zou kunnen innemen. Een maand, een jaar, een paar jaar soms hebben steden het uitgehouden tegen een belegering. En nu, eer de stadsmuur nog valt, eer er nog iets te zien is van de wijze waarop de stad in handen van Israël zal komen, laat God Israël reeds juichen, opdat ze weten zouden dat de sterkte Goden zijn. Opdat Israël er diep van doordrongen zou zijn, dat de strijd des Heren is. Dat hij voor Israël uitgaat, dat hij de vijanden van zijn volk verdrijft en dat hij zijn volk doet zeker wonen. Naar zijn moed, naar zijn verbond. En daarom als die ark op de 7e dag 7 maal rondom de stad getrokken is, dan klinkt het woord van Jozua juich. En dan juicht het volk alsof de gehele stad reeds in zijn bezit was. En terwijl dat het volk juicht, de juichkreet der overwinning, roert God met zijn hand de stad aan. En beeft hij op haar grondvesten, zodat de muren instorten. En de hele stad als een puinhoop wordt waar Israël slechts de bezittingen te roven heeft. En slechts de inwoners die nog in het leven zijn om te brengen heeft in de naam des Heren. Behalve het huis, u weet het huis van de hoer Rahab met alle die bij haar zijn. Omdat zij de verspieders geherbergd heeft en geloofd heeft dat de God van Israël machtig was. Om ook deze sterke stad voor hem op te eisen. Maar al het andere wordt verbannen. Van het kind tot de grijsaards. Van de os tot de ezel. Alles wordt verbannen. Goud en zilver en koper. Het is voor het huis des Heren. Want hier komt het op aan. God heeft de eersteling zichzelf gewijd. Dat wist Israël. En de Heere heeft het ook nog eens nadrukkelijk bevolen. Als hij gebiedt dat ze deze stad zullen gaan innemen, dan zegt hij, denk erom. Denk erom dat je met je handen van de roof afblijft. Die hele stad is van mij. Mannen, vrouwen, kinderen, al de mensen in de stad, de dieren in de stad. Ze moeten alle gedood worden. En de bezittingen, het goud, het zilver en het koper, dat moet komen tot de schatten van het huis des Heren. Deze hele stad is de eersteling der steden van Kanaan. Is mijn bezit. Israël wist dat. Israël wist dat al jarenlang. Zo had God het ingesteld bij de Sinaï. Immers de eersteling van de mensen, ze waren van hem. Omdat God de eersteling van de Egyptenaren gedood had, moest Israël zijn eerstelingen de Heere afstaan. De eerstelingen van het vee waren van hem. En straks in Kanaan de eerstelingen van de veldvruchten waren van hem. Opdat zo in het begin het hele mensdom, opdat zo in het begin de hele veestapel, en opdat zo in het begin het hele veldgewas, kortom, alles van de Heere zou zijn. Israël moest beseffen, de aarde is des Heere, mitschaders hare volheid. Dat was de eerste les die Israël leren moest op de school des Heere, dat alles was van God. En daarom moesten ze de eersteling, hè, begin van mijn kracht, zegt Jacob. En in die eersteling als het ware het ganse geslacht en het ganse bezit aan de Heere overdragen. En in het besef verkeren dat Israël maar een volk was van rentmeesters. Dat alle eigendom, alle bezit, eigendom was van God. En dat dat dus insluit en inhoudt. Dat Israël, maar ook wij, en daarin wij, maar rentmeesters zijn van hetgene dat God ons op de aarde toegedeeld heeft. En Dat was noodzakelijk, opdat Israël, die de heilige oorlogen des Heren voeren moest, deze oorlogen niet voeren mocht met de gedachte aan buitdelen en verrijken, en als wij het maar hebben en als wij maar groot en machtig zijn. Want daarom had God juist die andere volken uitgeroeid, omdat ze de maat der ongerechtigheid hadden volgemaakt en voor zichzelf geleefd hadden. De volken van Canaan zijn uitgeroeid omdat ze God niet in gedachtenis hielden, omdat ze geen kennis van de ware God hadden, omdat ze zichzelf als een afgod dienden en omdat ze leefden bij hetgeen wat gezien wordt. Als ze daar in de maat der ongerechtigheid volgemaakt hebben, dan laat de Heere ze verdelgen. Maar om nu Israël te bewaren voor die zonde van wereldgelijkvormigheid, die zonde waaraan het heidendom ten onder ging, zegt de Heere, die eerste stap die is van mij. Onthoud het goed. En begrijp het dan ook goed dat al die volgende steden, waar gij wel de roof van moogt hebben, en waar gij wel het vee van moogt hebben, en waar gij wel de huizen en de akkers van moogt hebben, al die andere steden die zijn ook van mij, maar die moogt gij hebben. Die mocht gij bezitten om daarmee te werken en om daarop te leven en om daarmee mij en uw naaste te dienen. Begrijpt u goed? Daar ging het ten diepste om. Natuurlijk heeft God dat goud en dat zilver van Jericho niet nodig, vanzelf niet. De hele wereld is van de Heer. Maar de Heer wilde leren, aan Israël leren en daarmee aan ons leren dat alles wat er is op deze aarde ook nu van hem is. En dat wij slechts rentmeester zijn. Dat we over Gods goederen gesteld zijn. Dat moeten we goed leren. Israël moest dat ook leren. En als dan de stap gevallen is en Israël gedaan heeft wat de Heere gezegd heeft, alles uitgeroeid wat leefde, en het goud en het zilver en het koper aan de dienst van het huis des Heren gewijd heeft, dan is er één man die kon dit niet billijken van God. Die gunde God dat goud en dat zilver niet. Dat is een kwestie van geloof of ongeloof, heb ik straks gezegd. Achan die vond het maar zonde, net als dat Judas het zonde vond, dat Maria zo kwistig was om die kruik, die volle kruik met die zeer kostelijke nardes, zomaar stuk te breken en die hele kruik zomaar leeg te storten op het hoofd van Jezus. Dat vond Judas maar zo, dat vond hij maar verkwistend. Onder het mom van rechtzinnigheid en van medelijden en van zuinigheid, van medelijden met de armen, zegt hij, ach, die zalf, die had beter duur verkocht kunnen worden. Ja, daar wist hij wel wat van als het ging over duur verkopen en geld innen. Daar wist hij alles van. En de penningen de armen gegeven worden, dan deed hij niet zo best, want hij hield er nogal eens wat van voor zichzelf. Dit zeide hij omdat hij een dief was. Wel nu, die Achan, dat was ook een dief. Een dief, hij was een dief omdat hij ongelovig was. Hij geloofde niet dat God voor hem zou zorgen. En ik geef toe, het is ook moeilijk als je in de wereld van 1968 leeft om te geloven dat God voor je zorgt. Maar toch niet moeilijker als in de wereld van Achan. Nee, het is, de omstandigheden mogen dan wisselen, maar het is toch altijd dezelfde God met dezelfde macht die zijn wereld in zijn hand houdt. En ik zeg, dan mogen het vandaag moeilijk zijn, maar door het geloof is het toch mogelijk. O, dat ontroerend eenvoudige hoofdstuk uit de bergrede, waar Christus ons die heilige onbezorgdheid leert. Het moet ons telkens weer vernederen voor God. Het moet ons telkens weer met beschaamde kaken doen zeggen, o God, zover ben ik nog lang niet in mijn geloofsleven. Waar de Heere zegt dat we niet bezorgd behoeven te zijn. Zeggende, wat zullen we eten en wat zullen we drinken en waarmede zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. En zoals ik straks gezegd heb, dan verwijst u ons naar de vogelen des hemels. Hij verwijst ons naar de leliën des velds. Overvloediglijk leert hij ons dat we toch zo'n gemakkelijk leven kunnen hebben. Hij leert ons dat we kinderlijk mogen betrouwen op hem. En dan zal hij het maken. Natuurlijk niet in luiheid en in ijverloosheid en in een zatte geest van laat Gods water maar over Gods akker lopen. Natuurlijk niet. Dat begrijpt u wel. God wil hier in de hand des vlijtigen zegenen. Maar dan toch niet zo alsof het product van onze arbeid ons levensonderhoud moest zijn. Alsof wij zelf met inspanning van al onze krachten als zoekend moesten voortgaan om in het leven te blijven. Zeker werken. Zo getrouw als de engel in de hemel. Elke dag weer opnieuw. God heeft het ons geboden. Maar dan werken vanuit zijn belofte. Vanuit zijn trouw. O, hierin ligt het dat ons werk zo vaak mislukt. Hierin ligt het dat we zoveel vergaderen maar zo weinig overhouden. Hierin ligt het dat er menigmaal een vloek in onze inkomsten is. We werken niet vanuit het verbond, vanuit de rust van het geloof, vanuit het kinderlijk vertrouwen. Ons werken is veel meer een gejaagd worden, een zwoegend hijgen naar meer, een zwoegend grijpen naar datgene wat we begeren, als een kinderlijk betrachten van hetgeen de Heere ons op de hand gezet heeft, waar we van geloven dat die veel vergaderd had, die hield niet over. En die weinig vergaderd had, die kwam niet tekort. Als ze het maar vergaderde in het geloof. Zo was het met dat manna, dat het volk van Israël tot hun leeftocht vergaderen moest, buiten hun legerplaatsen in de woestijn. Maar dat is nog zo. Als u een vlijtige hand hebt, als u uw werk betracht met uw oog op God gericht, dan geeft God het nog zo. Dat die veel vergadert, niet over heeft. En die weinig vergadert, die heeft niet tekort. Uw brood is zeker en uw water gewis, zegt de Heer. Ik heb nog nooit gezien de rechtvaardige verlaten, nog zijn zaad. Zoekende brood, zegt David. Acham geloofde dat niet, zeg ik. En wie kan het in deze wereld nog wel geloven? En dan, terwijl dat het toch schijnt alsof de Heere zich met al die dagelijkse dingen niet bemoeit. En wie denkt erbij dat de Heere elke dag, elk uur, elk ogenblik van zijn leven hem gadeslaat bij die doodgewone dingen van elke dag. He, zoals Achan, die loopt daar stiekem. Hij zal zich wel een beetje afgescheiden hebben van het andere volk. Die loopt daar stiekem door de puinhopen van de stad. En hij zegt, hier is zoveel. Hier is zo machtig veel. En waarom zullen we dit wat toch ten opzichte van de hoop die in Jericho te vinden is, maar een klein deeltje is, waarom zullen we dit ook nog bij de Heere brengen? De Heere die krijgt alles wat in Jericho is. Het goud en het zilver en het koper en het ijzer. Het is alles voor de dienst van het huis des Heeren. Wat wou dan dat ene mooie Babylonische overkleed? Ach, dat zou toch verbrand worden. En wat betekent voor de Heere die 200 sikkelen zilvers? Voor hem betekenen ze veel. 200 sikkelen zilvers, dat is een machtige buit voor een zwerver, voor een bedoïen, voor een jood die nog helemaal geen bezittingen heeft. En een gouden tong van 50 sikkelen zwaar, ja, dat is een kapitaal. Achan die ziet zich al miljonair. Hij weet als hij dit in zijn bezit heeft, Dan is hij geborgen, dan heeft hij zijn schaapjes op het droge. Hij neemt het mee, dat kleed. En die zilveren sikkelen en die staaf goud. En hij verbergt het in de vloer, in de bodem van zijn tent. Zijn huisgenoten, dat schijnt althans. Zijn huisgenoten, die hebben hem geholpen een kuil te graven. En het stiekem weg te dekken, ziezo. Daar is het veilig. Niemand ziet het. Wat maakt voor God een gouden tong van 50 sikkelen zwaar? Wat zijn voor God 50 zilveren sikkelen? Wat is voor God een Babylonisch overkleed wat in de vlam zal opgaan? Zo denkt hij. Zo denken we vaak. Wat maakt het? U werkt bij een baas. Fabriek, kantoor. U zit in de handel. U zegt, ach. Zou God zich met al die kleine dingen bemoeien? Op de markt en op de beurs en op het kantoor en op de scheepswerf en op de fabriek. En die mensen die hebben miljoenen. Wat maakt het dan uit? Die paar tientjes aan waarde die ik meeneem of die paar uren die ik steel van mijn baas of die, nou ja, noem maar op, waar moet ik beginnen? En waar moet ik eindigen? Omgekeerd, de baas tegenover zijn knecht. Ze hebben toch genoeg, rijkdom genoeg. Wat maakt het als ik hem niet alles geef waar hij recht op heeft? Hij weet het toch niet hoe het precies de vork in de steel zit. Wat maakt het? En van God is de wereld. Ik kan er God niet mee benadelen. Pas op. Juist wel. Het blijkt hier zo duidelijk. Al krijgt God al dat goud en dat zilver en alles wat in Jericho is en aan de dienst van het huis des Heren verbonden moet worden. Als die gouden tong gemist wordt en als die 200 zilveren sikkelen gemist worden, dan is het gebrekkig en een God. En God wil geen gebrekkig leven, geen gebrekkig offer. Als Israël het schurftige, het gebrekkige, wat nog wel aan de tel voldoet, maar niet aan de kwaliteit, aan de Heere voldoen wil, dan zegt de Heere, brengt dat aan je vorst. Als je een kreupele, magere, schurftig schaap hebt, dat breng je naar mij, om maar aan het aantal te voldoen. Nou zegt de Heere, daaraan heb ik geen lust. Breng dat aan je vorst en kijk dan of die een welgevallen aan je heeft. God wil het gaaf. Zo ook, hij wil de gave stad Jericho, die is voor hem, geheel voor hem. En dat zal hij straks Israël in de volle zegeningen van het beloofde land doen delen. Dat land vloeiende van welke noding. Maar Israël zal eerst erkennen dat dit land van God is. En dat Israël slechts het volk is van rentmeesters. Nu, ach nee, het gaat natuurlijk niet om die postzegel. Die je op kantoor misschien nog net eventjes van je baas pikt. Het gaat natuurlijk niet om dat uurtje wat je baas best betalen kan. En het gaat niet om die anderhalve gulden die je knecht onthoudt. Zonder dat leeft hij ook wel. Daar gaat het niet om het gaat en diepste en niet om dat God dit alles nodig heeft. Maar God wil het offer. De overgave. Hij wil het gaaf. Dat wil hij. Hij wil het volkomene. Hij wil dat we hem met ons ganse hart zouden vertrouwen. Hoe het dan ook zijn mogen. En dat heeft Aga niet gedaan. Daar heeft hij niet op aan laten komen. Hij wilde zichzelf veilig stellen. Hij kon niet wachten. Weer zo'n trek van het ongeloof. Het ongeloof grijpt altijd vooruit. Het ongeloof stelt desnoods allerlei onheilige middelen in dienst. Denk maar aan Jacob. Denk maar aan Abraham. De onheiligste middelen moeten dienen om hetgeen wat God beloofd heeft in armen te krijgen. En dan gaat het niet. Dan gaat het nooit. Dan gaat het ook nu niet. Op deze wijze kunt u uw bezit niet vermeerderen. En zeker uw geluk niet vermeerderen. Beslist niet. Want God zegt, ge zult eerst erkennen dat de wereld des Heren is. Mits gades hare volheid. En dat gij slechts rentmeester zijt. En pas, als ge dat erkent,
dat uw leven, uw werken, uw handelen, uw doen en laten, dat alles van de zegen des Heren afhangt. Dan pas, zegt God, hebt ge deze les verstaan, dan zal ik u zegen in het land vloeiende van melk en van honing. Ziet ook, niemand zondigt voor zichzelf alleen. Achan zondigt niet voor zichzelf. Hij sleept ook zijn vrouw en zijn kinderen mee in die maalstroom van de ongerechtigheid. Hij sleept zijn hele volk mee in die zonde van diefstal. Er komt een ban in het leger. God trekt met het leger niet meer op. Straks zal het aan 36 mensen het leven kosten. Die zullen sterven in de slag om Ai, omdat er een ban is in het leger. De zonde, ook nu nog, die zijn nooit persoonlijk. Een vader, een moeder, een kind sleept ook het gezin mee. In de schande van de zonde. De straf die over de zonde komt. Een gemeente wordt met de ban bedreigd. Komt in de ban waar de werkingen des geestes worden tegengestaan. Waar de geest wordt uitgeblust als er zondaar zijn. En dan kan dat nog zo verborgen gebeuren. Hier was het ook, die Achan die heeft het stiekem gedaan. Niemand wist het, misschien alleen zijn vrouw en zijn kinderen, verder niemand. Maar God weet het. Gods ogen doorlopen de ganse aarde. God weet het, jongens en meisjes, mannen en vrouwen, God weet het. God ziet ons. God ziet ook dat wat we in het verborgen weggerissen, waar we van denken, niemand weet het. En ten opzichte van God betekent het niks, want die is rijk en die is machtig en die heeft de hele wereld. Ten diepste is dit verbreking van het verbond, onthoud het goed, daar gaat het om. Achan wilde buiten de weg van het verbond gelukkig worden. God zegt, ze hebben mijn verbond overtreden. Wat was dan dat verbond? Nou, dat heb ik straks gezegd. God zegt, ik zal voor u zorgen. Nee, zegt Achan, dat geloof ik niet. Ik zal eerst voor mezelf zorgen. Ik wil me eerst veiligstellen tegen eventuele schade, tegen eventueel leed, tegen eventuele armoe. En dan zal ik later wel eens zien, als God er dan nog bij wil doen, nou goed. Maar dit heb ik dan vast. En let op, Achan was geen heiden. Achan was een kind des verbonds. Achan was een Israëliet. Die het teken van Gods verbond droeg. Die leefde onder de zorgende hand van God. Die het meegemaakt had in de woestijn 40 jaar lang. Dat het manna uit de hemel regende. En dat het water uit de steenrots voortsproot. En dat de klederen niet oud werden. En dat de schoenen niet sleten. Dat heeft Achan met heel zijn huis. Dat hebben ze 40 jaren lang meegemaakt. En terwijl dat ze al die jaren de zorgende hand Gods over zich hebben ervaren, komt hij tot deze gruweldaad en verbreekt het verbond en bracht Israël in de ban en stortte zijn eigen gezin in het ongeluk. Want dat is toch gebeurd. Geliefden, ook wij, we zien het voor onze ogen, dat de zegen des Heren rijk maakt en dat hij er geen smart bij voegt. Vraag het maar eens aan de oprechten, die lust hebben om in de wegen des Heren te gaan, hoe goed voor hun zorg. Vraag het maar eens of dat hun niets ontbroken heeft, sinds dat ze in dienst van koning Jezus zijn. En ze zullen het u alle zonder omweg zeggen. Nee, niet. Meer dan een vader zorgde hij. Ze zullen het u alle zeggen. En waarom dan telkens dat wantrouwen? Waarom dan ook in ons leven telkens die diefstal, klein en groot, wat het ook is, Ik wil het vanavond dus niet allemaal met de el en de maat en het gewicht doen. Maar u weet het zelf wel. Waarin u schuldig staat, in uw gezin en in uw huis en op uw werk. En vergeet het niet, ten opzichte van de kerk. Dieven op het werk, maar ook dieven in de kerk. In de kerk waar God zijn geld onthouden wordt. Zijn gaven waar Gods armen van bedeeld moeten worden. En waar Gods dienst door moet onderhouden worden. God weet het. Jongens en meisjes, al weet niemand het, God weet precies hoeveel geld je meekrijgt van thuis, of hoeveel geld je afzondert elke week van je zakgeld, hoe dat dan ook geregeld is in jullie gezin, doet er niet toe, maar God weet het, wat je geeft, hoe je het geeft, of je het met een volkomen hart geeft, of je het met blijdschap geeft aan zijn dienst. Wat je aan God geeft, hoe dan ook, of je het aan zijn kinderen geeft, aan de armen geeft, aan zijn gemeente geeft. Dat staat op de bank des hemels, zeiden de oudjes wel eens. En dat brengt immer goede rente op. Nee, wees maar niet bang, de collecte is voorbij. Ik wil u op deze wijze heus geen geld uit uw zak kloppen. Maar ik vraag u slechts te leven naar het gebod van God. Om dat te doen uit dankbaarheid. Dat is het. Want anders ben u toch nog een slaaf. Om dat te doen uit dankbaarheid. Uit het besef, God zorgt voor mij. En nou mag ik voor de dienst van God zorgen. God zegent mij. En nou mag ik zegenen. En dan heeft God gezegd, de zegenende ziel, die zal vet gemaakt worden. Het is maar leven naar Gods verbond. Ontvangen en uitgeven uit de hand van God en ook in de hand van God. Want als de diaken rondkomen, dan is dat Christus' hand waar u uw geldstuk in mag leggen. Onthoud het goed. Jezus zelf gaat door de rij om zijn armen te bedelen en om zijn dienst te onderhouden. En u weet u zelf wel hoe dat u daar tegenover staat. God wil het u vanavond nog eens nadrukkelijk onder uw aandacht brengen. Dat dit een houden is van zijn verbond. Dan zegt de Heer op de eerste dag der week. Vooraan. Aan het begin. Leggen iedere en iegelijk iets bij zichzelf weg. Hij zegt begint ermee om het eerste aan mij te geven. Want verstaat daarin dat alles van mij is. Maar als ge nu dat eerste aan mij geeft. Niet het dubbeltje wat over is. Maar dat eerste aan mij geeft. Dan mag u van de rest leven. En dan zal ik zorgen dat Kanaan een land is vloeiende. Van melk en van honing. Begrijpt u de trouw en de bedoeling van God met zijn verbond? Maar dan zult u ook verstaan de ergerlijke zonde van Achan. Dan zult u ook begrijpen waarom dat de Heere zo bedroefd is dat hij niet meer met zijn volk optrekt. Dan laat hij het volk gaan naar Ai. En dan verslaan de mannen van Ai het leger van Israël. En er blijven 36 doden op het slagveld achter. En dat niet alleen. Maar Jozua die werpt zich met gescheurde kleren voor het aangezicht des Heeren. En die zegt, o God van Israël. Wat is er nou gebeurd? Dat Israël gevlood is voor het aangezicht van zijn vijanden. Nu zal de Amoriet komen. En de Kanaaniet zal ons omsingelen. Wat zult gij dan uw grote naam doen? O God, nu zal uw volk verpletterd worden. En uw naam, die ge aan uw volk verbonden hebt, wat zult ge daarmee doen? Wat zult gij uw grote naam doen? Want Jozua had er besef van, dat hij verkoren was, en dat het volk van Israël verkoren was om Gods wil. Om de naam des Heren aan de wereld bekend te maken. Hij zegt, Heer, en als wij er nu niet meer zijn, dat zou voor ons erg zijn. Maar dat zal voor u nog erger zijn. Want met ons zal ook uw naam vergaan. Luther zegt, Heere, als gij het ons doet gelukken, dan zal het u gelukken. Maar mislukt het ons, dan mislukt het u ook. Begrijpt u? Hij wist zich dienstknecht van God. Hij wist zich Gods dienaar. Die Gods zaak voorstond. En als zijn werk nu teniet zou gaan, dan zou daarin Gods zaak schade leiden. Daar ging het om, dat wist Jozua. Jozua zegt, Heere, niet alleen mijn zaak, niet alleen dit volk, niet alleen mijn leiderschap, maar uw leiderschap, uw naam. En daar is de Heere teer op. Als Jozua hem dan spreekt van zijn naam, als Jozua komt bij het punt waar het ten diepste om gaat, dan zult ge weten dat ik de Heere ben, de God van het verbond. Als Jozua daar komt, dan zegt de Heere, er is een ban in uw midden. Doe die ban weg, dan zal ik weer met u optrekken. En dan zegt hij, morgen laat de aantreden, de stammen van Israël, hun stammen, hun geslacht, hun huis, gezin en hun persoon. Dan zal ik het aanwijzen. En zo is het gebeurd. Waarom morgen? Had de Heere niet direct tegen Jozua kunnen zeggen, Jozua, die man, dat is hem. Oh, dat had de Heere gekund, natuurlijk. Maar zou het zijn, het is een gedachte. Maar het vloeit toch voort uit het geheel van de Godsopenbaring. Zou het soms hierom zijn dat God Achan nog een tijd wil geven om zich uit eigen beweging met besef van schuld aan s Heere voeten neer te werpen. Want het gerucht gaat door het land of door het volk, door de stammen. Morgenochtend moet het volk geheiligd, levitisch rein, voor het aangezicht des Heeren verschijnen, naar hun stammen en hun geslachten en hun huisgezinnen. Achan heeft het ook gehoord, want hij heeft zich opgemaakt om te komen en hij staat met een stalen gezicht in de rij van het volk. Hij verblikt of verbloost niet. O Achan, toen ge dit hoorde dat er een ban was in het leven, omdat het verbond overtreden was, omdat er van het gebannene genomen was, en ook gestolen, ja ook gelogen, en ze hebben het ook onder haar gereedschap gelegd. O Achan, dat moet toch duidelijk genoeg zijn, om nu uw knieën te buigen, en God om ontferming te smeden. De Heere zegt het toch bij name, gestolen, gelogen, en het verbannene onder het gereedschap gelegd. Achan, dat ben jij toch. Maar zie je, ach, het hart van een dief wordt steeds harder in het voortgaan in de zonde. Achan, hij gelooft ten diepste niet meer dat God alwetend is. Hij gelooft ten diepste niet, zelfs al staan ze hier aangetreden voor het aangezicht des Heren. Hij gelooft ten diepste niet meer dat God machtig is om de schuldigen te straffen. Is het ook niet dikwijls in ons hart, als we ook ten opzichte van dit gebod tegen God zondigen, dat we het wegdringen, schuldgevoel, de gedachte dat God het ziet. Ach, het gaat in de massa wel verloren. Ja, pas op, daar is een gedenkboek voor Gods aangezicht. En als God nou om die ene zonde van Achan een heel volk een nederlaag laat leiden, dacht u dat God dan veranderd is ten opzichte van u, van mij? En al is het dan dat misschien de zonden niet meer zo op het moment gestraft worden als toen bij Achan. Maar God is niet veranderd. God was toen niet rechtvaardiger dan nu. En God is nu niet barmhartiger dan toen. Hij is eeuwig barmhartig. Hij is eeuwig liefde, maar hij is ook eeuwig rechtvaardig. Dat was hij toen, dat is hij nu ook. En al is het dat het oordeel niet haastelijk komt over de boze daad, het komt wel. Het komt ook nu nog. O, laat ons in het voortgaan van onze zonde niet verharden gelijk Achan verhard geworden is. Hij staat daar en hij verblikt of verbloost niet. Eerst wordt het geslacht van Juda geraakt, dan wordt de stam van Juda, dan wordt het geslacht van Sarchi geraakt. En dan wordt het gezin van Zabdi geraakt. En uiteindelijk wordt de persoon van Achan geraakt. Tot vier malen toe spreekt God. Eerst Juda, dan Sarchi, dan Zabdi, dan Achan. Tot vier malen toe. O, toen het lot op Juda viel, had Achan toen niet moeten zeggen, Heere, ik ben het. Of toen het lot op Sarchi viel. Want hij behoorde tot de stam van Juda en hij behoorde tot het geslacht van Sarchi. Had hij toen niet moeten zeggen. En toen het lot op het gezin van Zabdi viel, had hij toen niet moeten zeggen. Ja, dat ben ik. Eindelijk, daar valt het lot op. Achan. Doodse stilte in het leger van Israël. Alle blikken richten zich naar Achan. Daar staat hij. En zelfs nu niet, zelfs nu nog niet, valt hij vervolgd. Dan moet Jozua naar hem toe gaan. En dan moet hij zeggen, mijn zoon, geef heden te kennen wat ge gedaan hebt. O, zie de lieflijke aanspraak die Jozua richt tot Achan. Om hem te vernederen en te vertederen voor God. En waarlijk dan. Ten slotte, als hij aangewezen is, als het onmogelijk meer verzwegen worden kan, dan valt hij door de mand en dan zegt hij, ja, ik heb het gedaan. En het is in mijn tent. Het volk is ontroerd. Geef God de eeuw, heeft Jozua gezegd, en doe hem belijdenis. En als hij dat gezegd heeft, dan laat Jozua bode zenden naar de tent. En daar graven ze in de bodem van de tent. En daar vinden ze het kleed en de 200 zilveren sikkelen. En de gouden tong van 50 sikkelen zwaar. En ze brengen het als het wettig en het overtuigend bewijs. Voor het aangezicht van Jozua, de rechter in de naam van God. En dan wordt vervuld hetgeen de Heere gesproken heeft. Dan wordt Achan genomen en zijn vrouw. En zijn zonen en zijn dochteren. En zijn koeien en zijn ezels. En zijn stoelen en zijn tafels. En zijn hele tent met al het gereedschap. En dan wordt het alles, hij met de zijne en het zijne. Dan wordt het alles gestenigd. Doodgeworpen met stenen. En als alles dood is. En alles als een grote puinhoop daar ligt in brand gestoken. En tot slot wordt er een machtige steenhoop bovenop gericht. In de dagen dat dit neergeschreven is, staat er dat die steenhoop nog te zien is. Toen dit boek geschreven werd, tot op deze dag, zegt de schrijver van dit boek. Tot een machtige getuigenis van de rechtvaardigheid Gods daar. In het dal van Achor, waar Achan gestenigd is. Het dal van Achor. Dat betekent de dal der beroering. Daar is Achan en de zijne gestenigd en verbrand. U zult zeggen dat is een vreselijke geschiedenis. Met een zeer tragische afloop. Ja, dat kon niet anders. Aan het begin van het Nieuwe Testament. Als Ananias en Safira de Heilige Geest liegen. Dan worden ze zo dood gegooid door God. Zo in een ogenblik ze sterven. Als het volk het begin van het land Canaan gaat erven, dan laat God met dit strafgericht zien wie dat hij nu voor altijd wezen zal. Als een afschrikwekkend voorbeeld, als een opgerichte steenhoop, gedenk aan God, de God van het achtste gebod, die de zonde straft, omdat hij de zonde haat. O, zult u zeggen, Achan, die heeft zijn zonde toch beleden. Ach, wij vellen geen eindoordeel over Achan. Dat zal God zelf wel doen. Dat heeft God gedaan. Maar dat Achan zijn zonde beleed, dat was omdat hij er niet onderuit kon. Ik heb het straks reeds gezegd. Dat was een gedwongen belijdenis. Onder het overstelpend bewijsmateriaal tot viermaal toe was het lot op hem gevallen. En hij had het niet bekend, totdat hij uitdrukkelijk werd aangesproken als de schuldige. En niet anders kon dan schuldbeleid. Toen is hij gevoerd naar het dal van Achor. En nu is het wonderlijk dat over dat dal van Achor gesproken wordt in de profeten. En dan zegt God dat hij in het dal van Achor een deur der hoop zal openen. Nee, dat hij het dal van Achor geven zal tot een deur der hoop. Dat betekent dit. Eer Israël Kanaan binnengaan, kon, moest de ban uit het leger weggedaan worden. En in het dal des gerichts opende zich een deur der hoop. In die dal des gerichts, waar de diva aan de stenen en daarna verbrand moest worden met al de zijn, is de toegang tot Kanaan geopend. Dit dal van Achor, dat voert ons naar de kruistop van Golgotha. Dit dal van Achor, wat een deur der hoop geworden is, brengt ons naar hem, die ook tegen de zonde van dit achtste gebod geleden heeft en gestorven is. Acham, hij is weggevoerd, hij is gestenigd en verbrand. God roept vandaag zondaren om hun schuld te belijden, ere te laten, want u zult toch eenmaal schuld moeten bekennen. Wacht er dan niet mee, totdat de rechter op hemels wolken gezien wordt. Dan is er geen vergeving meer. God heeft u het gebod, maar ook het vonnis bekend gemaakt. O, die vandaag nog komt, om te knielen aan Heeren voeten. Door dit woord gedreven, beleidende zijn overtredingen, die zal weggevoerd worden. Maar niet naar het dal van Achor, maar naar de kruisheuvel Golgotha. Naar den hof van Gethsemane, die zal gebracht worden bij het dal des gerichts. Bij de kruistop des gerichts. En daar zal hem een deur der hoop geopend worden. In het geslachte lam, wat voor zondaren heeft genoeg gedaan, kom. Dat is dan ook de enige weg om van uw zonde bevrijd te worden. Want, let op, als Zacchaeus zegt, gene wat ik ontvreemd heb, geef ik vierdubbel weder, en de helft van mijn goederen geef ik de armen, dan zegt hij niet, Heere, dat zal ik doen, en wil u me dan in genade aannemen? Nee, dat zegt hij niet. God heeft tegen hem gezegd, ik moet heden in uw huis blijven. En dan zegt Zacchaeus, als u dan bij mij wil blijven, Heere Jezus, dan zal ik de helft van mijn goederen aan de armen geven. En hetgeen ik door bedrog ontvreemd heb, vierdubbel wedergeven. Begrijpt? Houd u die volgorde in het oog. Al maakte u uw zonde goed, zo die nog goed gemaakt zou kunnen worden. Dan maakt u daarmee de boom van uw leven niet goed. Maar de boom van uw leven wordt slechts goed. Wanneer het daar komt, waar zondaren hun schuld kwijtraken. Dat is bij Jezus Christus. Dat is bij de man van smarten, die door God gegeven is als een borg en een zaligmaker van verloren zondaar, wiens bloed reinigt van alle zonde, maar bij hem alleen. En als ge nu hem in het oog krijgt, als die man die het geroofde weer gaf, die voor voldoening zorgen moest, terwijl hij het niet geroofd had, als u daar terecht komt, dan zegt u ook met Zacchaeus, Heer, alles wat ik door bedrog ontvreemd heb, zal het vierdubbel wedergeven. En de helft van mijn goederen geef ik de armen. Dan zal het vervuld worden. Wat in die tweede vraag van de 42e zondag staat, daar staat immers dat ik het nut van mijn naaste, waar ik kan en mag, bevorder. Met hem al zo handel als ik wilde dat men met mij handelde. Daarboven ook dat ik trouw arbeide, opdat ik de nooddruftige helpen kan, hoor u. Dan gaan we niet meer leven om zoveel mogelijk te vergaderen. Maar dan gaan we leven om onze naaste waar het kan te helpen. De nooddruftige helpen. Trouw arbeid. Omdat ik weet dat God voor me zorgt. Omdat ik weet dat hij mij als rentmeester op deze aarde gesteld heeft. Omdat ik weet dat hij voor mij zorgen zal. Voor mij. Voor mijn vrouw, voor mijn man, voor mijn kinderen, voor mijn ouders, voor de gemeente des hier. Omdat ik dat weet, zal ik arbeiden zolang het dag is. Zal ik werken zolang God me daar de kracht toe geeft. En zal ik de vrucht van mijn arbeid wijden aan de dienst des Heeren. Is dat niet een gelukkig leven? Is dat niet het leven wat beantwoordt aan het gebod van God? Maar is dat ook niet het leven wat juist waard is geleefd te worden? O, een leven wat op zichzelf is aangelegd, dat versterft en verdort. Daar is geen armer mens op de wereld dan een mens die voor zichzelf leeft. Maar er is geen rijker mens dan een mens die leeft uit de trouw van God. Uit het verbond des Heren, ten dienste en tot nut van de naaste. En dat zal ook een leven geven wat zich nauw regelt naar de inzettingen des Heren. Waar het kan en waar het mag, dan zullen we steeds vragen, Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan zal het zo in ons leven worden, dat we geen draad en geen schoenriem, zoals er staat, dat het volk van Jericho nemen moest, dan zullen we geen draad en geen schoenriem van de Heere nemen. We zullen het ook niet van onze naaste nemen. Omdat we weten dat de haren van ons hoofd bij God geteld zijn. Omdat we weten dat er twee musjes verkocht worden om één penningske. En dat niet één van deze op de aarde valt zonder de wil van onze hemelse Vader. Ach kom, kinderen Gods, betrouw dan uw leven, hè man. Hij die gezorgd heeft voor uw ziel, die zijn bloed gestort heeft voor uw eeuwige zaligheid, zou hij die 60, 70, 80, 90 jaar, dat God op de aarde zijt, niet voor u zorgt. Hij die het beloofd heeft, die is getrouw, die het ook doen zou. Amen. Heere, laat ons in dat vertrouwen leven en dat melden. In ons lied, u zorgt voor ons. Ach, wat beseffen we er weinig van. Wat konden we het gemakkelijk hebben. Wat mochten we onze zorg op u werpen. U hebt het gezegd, Heere, wentel u een weg op den Heere en betrouw op hem. Want hij zal het maken. Nooddruftigen zult gij verschonen aan armen uit genaad. U hulp ter verlossing tonen. Gij slaat hun zielen gaan. Heere, doe ons zo de week ingaan. Doe hem ons zo beginnen met u. Ook als we in het midden van de week naar uw woord zullen samen komen. Om het ganse jaarseizoen te heiligen. In die ene dag die we u opdragen. Waarin we ons samen willen scharen rondom uw woord. Om zo ook als de eersteling der dagen deze dag aan u te geven. Laat het geen gebroken dag zijn. Laat het geen gedeelde dag zijn. Laat het geen half offer zijn. Maar laat het zo in onze harten zijn dat we op deze dag de God Israëls de eer geven. En van u afhangen en dat ook betonen en dat ook beleiden. O God van het verbond, om nu voortaan al de dagen van ons leven uit uw hand te mogen leven van hetgeen gij ons rijkelijk zult schenken. Naar uw beloftenissen die vast zijn in Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 94, het 8e vers. Gaat ons heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.